Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die het trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 54, de versen 1 en 2. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neig tot mijn reden gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. En ook vers 2 uit Psalm 54.
Thank you.
schriftlezing van deze morgen is uit het Oude en ook uit het Nieuwe Testament. We lezen eerst Psalm 58 en daarna Handelingen 7, de versen 54 tot en met 58. Die laatste versen gaan over de steniging van Stefanus, waar deze vierde preek over de serie van Stefanus over gaat. Dus de schriftlezing is Psalm 58 en daarna Handelingen 7, vers 54 tot en met 58, maar stellen wij ons eerst onder de eis en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen het negende vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Een gouden kleinood, een kleine kostbaarheid van David, voor de opperzangmeester Al-Tashet. Spreekt gij lieden waarlijk gerechtigheid, gij vergadering? Oordeelt gij billigheden, gij mensenkinderen? Ja, gij werkt ongerechtigheden in het hart. Gij weegt het geweld van uw handen op de aarde. De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan. De leugensprekers dolen, dwalen van moedersbuik aan. Ze hebben vurig gif, naar gelijkheid van vurig slangengif. Ze zijn als een dove adder die haar oor toestopt, opdat zij niet horen naar de stem van de belezer, degene die ervaren is om met bezweringen om te gaan. O God, verbreek hun tanden in hun mond. Breek af de hoektanden van de jonge leeuwen, o Heere. Laat hen smelten als water. Laat hen daarheen drijven. Legt hij zijn pijlen aan, laat ze zijn alsof ze afgesneden waren. Laat hem heen gaan als een smeltende slak. Laat hen als de misdracht van een vrouw de zon niet aanschouwen. Eer dat uw potten de doornstruik gewaar worden, zal hij hen als levend, als in een hete toorn wegstormen. De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak aanschouwt. Hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddelozen. En de mens zal zeggen, waarlijk er is vrucht voor de rechtvaardige. Immers is er een God die op aarde recht doet. We lezen verder uit Handelingen 7 vanaf vers 54 tot en met 58. Als zij nu dit hoorden, barsten hun harten en ze knarsten hun tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdend naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon van de Mens staand aan de rechterhand van God. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man met name Saulus. Tot zover het woord van God.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 58, onze collectepsalm, de versen 1 en 2. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 58, daarvan het eerste vers. O gij, vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht, wordt alles billijk aangelegd, kwijt ieder zich naar zijn geweten, en vonnest gij wel inderdaad, zoals met recht en wet bestaat. Nee, gij smeet ongerechtigheden in het harte dat van boosheid zwelt, geweegt op de aard uw snoot geweld. In schijn van billijkheid en reden, goddelozen zijn van God vervreemd, zo ras hun leven aanvang neemt. We noemden nu Psalm 58, daarvan de versen 1 en 2. gemeente, in aansluiting op de prediking van de afgelopen weken, bedien ik u met zeer en hoop ook vandaag het woord uit Handelingen 7. En ditmaal staan de versen 57 en 58a centraal. Dus de tekst voor de prediking Handelingen 7, de versen 57 en 58a. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. En wierpen hem de stad uit en stenigden hem. We gaan nadenken over Stefanus' einde nadert. Drie gedachten, een indringend gebeuren, een toepasselijke les en een totale verwerping. Dus we denken na over Stefanus' einde nadert. En drie gedachten, een indringend gebeuren, een toepasselijke les en een totale verwerping. Ik noem u twee woorden, oorlog en vrede. Met die twee woorden zou je het laatste stukje van het leven van Stefanus hier op aarde heel goed kunnen samenvatten, kunnen typeren. Oorlog en vrede. Aan de buitenkant is er niets anders dan haat, vijandschap. Maar van binnen is het, als God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij dan doen? Naar buiten toe is het dreiging en dood. Maar van binnen is het, er blijft dan een rust over voor het volk van God. En Jezus heeft het van tevoren ook gezegd, in Johannes 15, vers 19 tot en met 21. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch, maar omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Stefanus is erachter gekomen wat dat betekent. En hoe is hij erachter gekomen dat hij op vervolging en op tegenstand moest rekenen? Hoe wist hij dat? Nou, daar is hij achter gekomen doordat hij zijn meester niet heeft verloochend. Hij stond voor de naam en de zaak van zijn heren en koning. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat de heren en koning voor zijn zaak stond, voor hem stond. Anders was Stefanus ook helemaal nergens gebleven. Het komt van boven, het raakt deze aarde en het keert ook weer terug tot God. Want, let op, als Stefanus te midden van de wolven staat, die het aanleggen op zijn dood, wat ziet hij dan? Dan mag hij het lam zien. Het lam van God, zijn heren en zijn koning, aan de rechterhand van God. En datgene wat hij ziet, brengt hem tot de prediking van het evangelie. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand Gods. En dan volgt hier zijn laatste preek op aarde. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. We kennen het verhaal van Stefanus. En ook de kinderen kennen het verhaal wel, zeker de grote kinderen onder ons. En we noemen het ook altijd een mooi verhaal. Vervolgens doen we de kinderbijbel dicht en dan zeggen we, was dat geen mooi, geen spannend verhaal? En dan begrijpen we ook wel hoe we dat bedoelen, maar toch, er speelt wel wat meer dan dit. Het is inderdaad een mooi verhaal. Sterker nog, het is een indrukwekkend verhaal. Het is een indrukwekkende preek die Stefanus onder deze omstandigheden houdt. Maar daar moeten we Stefanus niet op aankijken. We moeten niet zeggen, man, wat heb je toch prachtige woorden gebezigd in zulke omstandigheden. Je zou er toch bij weglopen. Stefanus, een geweldig mens? Oh nee, Stefanus is helemaal geen geweldig mens. Maar hij heeft een geweldige God. Stefanus was ook maar een mens. En als we er vanuit ons mens zijn tegenaan kijken, dan kijken we veel te laag. Het werk van de Heilige Geest, dat komt hier openbaar. Als u of jij dit gedachte leest, dan is het u misschien wel opgevallen dat hier sprake is van drie goddelijke personen in het ene goddelijke wezen. En de jongens en de meisjes die weten het ook wel. God is één en God is drie. De eenheid en de drieheid van God, die belijden wij. Die begrijpen we niet, maar we belijden die godheid wel, die drie eenheid wel. En hier is sprake van Jezus, staande ter rechterhand van God, namelijk de Vader. En Stefanus is vol van de Heilige Geest. Merkt u hoe heel de godheid bij de hemel en heel de hemel en heel de godheid betrokken is bij wat Stefanus hier overkomt? Heel de aarde en heel de hel keert zich tegen Stefanus, maar heel de hemel leeft met hem mee. En daarom kunnen we hier lezen dat Stefanus zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Dan preekt Stefanus zijn zaligmaker. Hij preekt over zijn Here en over zijn Koning. Wat doet de Here toch veel om zondaren tot bekering te brengen? En wat zouden wij zeggen? Zouden wij niet zeggen, Stefanus, bespaar je toch die moeite om aan zulke goddeloze mensen het evangelie te brengen? Wil je aan Jezus moordenaars en aan je eigen stenigers Jezus prediken? Wil Stefanus dat? Ja, dat wil hij. De grote overwinnaar van dood en hel en zonde, de levende zaligmaker, die is aan zijn vaders rechterhand. En die wordt hier verkondigd en die wordt hier gepredikt in al zijn heerlijkheid. Waarom? Opdat de rechters tot inkeer zouden komen. We hebben het zojuist gezongen uit Psalm 58, daar staat, wordt alles billijk aangelegd, met de vraagteken? Het antwoord hierop is, nee. Nee, zeker niet. Toch zegt Stefanus niet, jullie zijn allemaal fout. Dit kan niet, dit mag niet. Nee, want hij ziet de hemelen geopend en hij predikt Jezus aan zijn stenigers en aan zijn rechters. En hij zegt, hem hebt u nodig. Inderdaad, onder zulke omstandigheden kun je alleen maar preken onder een open hemel. Met het zicht op Jezus. Anders lukt het niet. En anders kan het ook niet. Er is nu echt geloofsmoed voor nodig. Maar dan vervult de Heere ook zijn eigen woord. Wees niet bezorgd wat u zeggen zult. Want in zo'n uren van verdrukking en vervolging zal de Heilige Geest u zeggen wat u te spreken hebt. Matteüs 10. Wat doen God? Dat geldt ook vandaag. Als je een klein beetje de krant volgt, dan lees je van martelingen en verdrukkingen. Op zoveel plaatsen, zoveel landen in deze wereld. Landen die erdoor getekend zijn om juist de christenen te vervolgen en tegen te staan. En als u zich dan verplaatst in zulke mensen, zou jij dan stand houden? U, jij, ik, of zouden we het dan af laten weten? Dat is een vraag waarvan u zegt, nou ja, zover is het hier nog niet. Nee, maar als het zover komt, jongens en meisjes, dan moet je er wel klaar voor zijn. Want wie garandeert ons dat het hier niet de werkelijkheid zal worden? Niemand immers. En daarom is er ook voor ons nodig wat Stefanus in al zijn rijkdom mag openbaren. Misschien zal het niet altijd op zijn grootste wijze wezen als bij Stefanus, als het maar echt is, net zoals bij deze man van God. En wat is dan de reactie van de mensen? Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren. Wat is dat woordje maar hier veelzeggend? Want dat woordje zijn we ook tegengekomen in vers 55. Maar hij. En hier in vers 57 staat, maar zij. Hetzelfde woordje met een wereld van verschil. De eerste keer gaat het om een open hemel. En nu gaat het nadrukkelijk om een open hel. En terwijl Stefanus het evangelie verkondigt, terwijl hij Jezus verhoogt op de staak van het woord van God, schreeuwen de leden van het Sanhedrin daar uit alle macht tegenin. Maar zij roepende, en dan staat er nadrukkelijk met grote stem. En het is toch niet te veel gezegd als ik dat bestempel als het roepen van de hel. Het is het roepen van de hel tegenover het roepen van de hemel. Kennelijk is het voor de leden van het Sanhedrin onverteerbaar dat Stefanus hen predikt dat Jezus in de hemel is. Welke Jezus? Jezus van Nazareth? Maar die hebben ze toch de dood ingedreven? Golgotha is toch werkelijkheid geworden? Jezus is dood, begraven. Die verleider die is gekruisigd. Daar willen ze helemaal niets meer van horen. En nu komt Stefanus in de laatste ogenblikken van zijn leven toch weer aandragen met die Jezus. En hij zegt nog wel dat hij aan de rechterhand van God is. Wil dat zeggen dat Jezus in de hemel is? Dat hij die ereplaats heeft ontvangen? De hoogste plaats die je ooit bij God ontvangen kunt? Die gehate, die gevloekte, die gekruiste, die gedode? Zou die aan de rechterhand van God zijn? Dat is meer dan ze kunnen verdragen. Zo'n stem, dat willen ze niet meer aanhoren, die moet zwijgen. En daarom doen ze hun oren dicht en hun monden open. Maar roepende met grote stem stopten zij hun oren, want ze willen niet horen wat Stefanus zegt. Om te voorkomen dat ze toch nog iets horen, gaan ze maar schreeuwen. Ze schreeuwen er hard tegenin. En ze gaan tot de aanval over en vielen eendrachtiglijk op hem aan. De steniging komt al dichterbij. En dan zegt u misschien, ja maar er is toch nog helemaal geen vonnis geveld. Er is toch nog helemaal geen uitspraak gedaan. Ze kunnen gewoon niet wachten. Ze briezen van haat tegen het evangelie. Alsjeblieft, laat die man niet nog meer zeggen over Jezus van Nazareth. Ze willen het niet horen. Wat is dat een woest tafereel daar geweest? En het was niet het publiek van de straat. Het waren ook niet de anarchisten die daar briesten van haat. Het waren niet de mensen die uit waren op de omkeer van de structuren van de maatschappij. Nee, het waren kerkmensen. Leden van het Sanhedrin. Dat waren mensen die het nauw namen met de wet van God. Gaan zulke mensen nu aan het proces voorbij? Inderdaad, zeggen ze, waarom eigenlijk een proces? Het is hier net als met Jezus, die Stefanus verkondigt. Want wat was er met die Jezus aan de hand? Wel, de hoge priester die zei, gij hebt zijn godslastering gehoord. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? En eigenlijk zeggen ze, waar wachten we nog op? Het kan toch zijn voortgang hebben? Weg met zo één, voor eeuwig weg. Wat speelt hier nu eigenlijk? Ik denk dat Calvijn het treffend verwoord heeft als hij in zijn commentaar het als volgt zegt. De verkondiging van de heerlijkheid van Christus heeft hem zozeer gekweld dat zij van woede dreigden te stikken. Dat is nogal wat. De heerlijkheid van Christus wordt gepredikt en bij de stenigers is het een en al woede. Zodat ze dreigen te stikken. Weet u, we moeten daar zo meteen maar eens nog wat dieper op ingaan en ons afvragen, wat heeft ons dat nu te zeggen? En dan komen we ook bij onze tweede gedachte. Een toepasselijke les, maar we gaan eerst zingen uit Psalm 95, daarvan het zesde vers. Ik heb aan het volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad, wat er verder volgt uit Psalm 95, vers 6. onze tweede gedachte een toepasselijke les. Stefanus' leven loopt op een einde. We zagen dat dit een indringend gebeuren was. Vervolgens komen we nu bij ons tweede aandachtspunt, een toepasselijke les voor ons allemaal, gemeente. Paulus schrijft aan de Korintiërs: we zijn goden een goede reuk van Christus. 2 Korinthe 2. Dat geldt zowel voor degenen die zalig worden, als voor degenen die verloren gaan. Paulus schrijft er voor de laatste nog iets bij. Een reuk des doods ten dode. Voor de eersten is het een reuk des levens ten leven. Het woord werkt dus of het een of het ander. Niet allebei. Of allebei een beetje, geen synthese. Dat wil zeggen een soort samensmelting van die twee. Het woord is heel radicaal. Dat was toen zo en dat is vandaag nog zo. En hoe is het vandaag? We vallen voor Christus in het stof, dat is aan de ene kant. Of we koken van vijandschap, dat is de andere kant. En bedrieg uzelf dus niet om uzelf op een weg te zitten die daar ergens tussenin zit. Zo van, we zijn van zulke nette mensen. Dat waren de leden van het Sanhedrin ook. Maar vindt u dit nogal scherp? Dat is Gods liefde. Want liefde is scherp. Dat is ze niet uit hardheid, maar uit bewogenheid. Het is of het een of het ander, uw hart wordt doorstoken, doorpriemd, verslagen. Zoals bij die 3000 pinkstelingen. Of het is het andere, het hart wordt doorgezaagd. En dat laatste, dat zien we overduidelijk bij de leden van het Sanhedrin. Maar door te kijken naar die leden van het Sanhedrin, is er het gevaar dat we daarom niet op onszelf letten. En daarom is ook die tweede les voor ons belangrijk. De geschiedenis van Stefanus is een toepasselijke les voor u, voor jou, voor mij. Heel persoonlijk. En we kunnen net als leden van het Sanhedrin tot de nette mensen behoren. We zijn in de kerk, we lezen uit het woord, we bidden elke dag. En toch stoppen we onze oren toe. Dat staat hier, geschreven over die nette mensen. Ze stoppen hun oren toe bij het horen van de heerlijkheid van Christus. Dat is nu het leven van ieder mens buiten Christus. Als het gaat om de onbekeerlijkheid van het hart, dan spitst het zich hierop toe. Dat we niet gediend zijn van de heerlijkheid van God. We zijn wel gediend van de heerlijkheid van de mens en alles wat de mens kan en mag en doet. Maar Stefanus heeft niet de mens gepredikt. Stefanus heeft Christus gepredikt. En bij de prediking van de heerlijkheid van Christus stopten de leden van het Sanhedrin de oren toe. En ik zeg u, dat is nu de onbekeerlijkheid van een mens. Dat is onze vijandschap. Dat is de roepstem tot bekering die we smoren in een antwoord van haat en van afkeer. En dan moeten we toch wel even de tijd voor nemen om dat wat naar ons toe te halen. Ik kan het ook anders zeggen. Laten we er de tijd voor nemen opdat de Heilige Geest het bij ons, bij u, bij jou thuis kan brengen. Opdat we ons hier door het woord van God heel persoonlijk aangesproken weten. Want het optreden van het Sanhedrin, dat tekent ten diepste elk mens in zijn vervreemding van God. Onze ogen zitten dicht. Onze oren zijn doof. Onze harten zijn verhard. U zegt misschien, ja zo is het. Maar wat doet u ermee? Want met het vaststellen van die waarheid komen wij natuurlijk geen stap verder. We houden er niet zo van om in onze onbekeerlijkheid te worden aangesproken. God wil ook vandaag uw schuld openleggen. Want kijk, God heeft ons niet geschapen met blinde ogen, met gesloten ogen, met blinde oren, dove oren en met verharde harten. God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Zo heeft God ons in deze wereld gezet. Niet zoals het nu is en zoals we nu zijn. En hoe komt dat dan dat dat dan nu zo anders is? Dat weten we precies natuurlijk. Als ik tegen de jonge mensen op catechisatie vraag, nu mag je maar één woord gebruiken, hoe dat komt, hoe dat zo anders is geworden. Dan zeggen ze, ja dat komt, dat ene woord, zonde. En dat is waar. Waar schrikken wij nog voor? er nog van, als we dat woord gebruiken, schrikken we er nog van dat wij voor de zonde gekozen hebben en dat we de dood over ons leven hebben ingeroepen. Dat we God hebben verlaten en hebben gezegd, Heere God, we willen met u niet meer van doen hebben. We zijn weggegaan. We hebben gezegd, Heere God, we hoeven u niet meer te zien. We hebben eigenlijk wel genoeg aan onszelf. We zijn liefhebbers van onszelf. We hebben het eigenlijk wel goed met onszelf getroffen. U niet, jij niet. Zo moeten ook niet aan ons eigen ik komen. Dan voelen we ons nogal gekrenkt. En zo leven wij in alle rust. Alleen, we moeten wel eerlijk zijn. Dan leven we wel in een valse rust. En we kunnen het prachtig camoufleren. En ja, als er wat moet gebeuren in uw leven, dan moet God het ook doen. Want als ik niet uitverkoren ben, ach ja, wat maakt dat dan allemaal uit? Laat me maar met rust. En als God ons in die valse rust komt storen met de prediking van het evangelie. En als God ons in die valse rust komt storen met de bediening der verzoening. Dan is er vanuit ons hart haat en vijandschap. Kijk maar naar de mensen die Stefanus aanstond zullen stenigen. Het zijn keurige mensen. De wet van God, het woord van God, de dienst van God, de verzoening van de zonde, ze kennen het allemaal. Hun onbekeerlijkheid en hun vijandschap vindt daarin de spits dat ze de zaligmakende wereld onverbloemd verwerpen. En de deur wijzen. Het gaat hier ten diepste om de tegenstand tegen Christus. Stefanus is maar een verkondiger van Christus, hij is Jezus zelf niet. Maar ze koelen wel hun woede op hem. Maar als ze Jezus nog eens in handen konden krijgen, het gaat dus om hem. Maar zij roepen hem met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. Het gaat ten diepste om de zaligmaker de wereld. En heeft Jezus het ook zelf niet gezegd? Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. U wilt niet. Die stenigers, die keurige mensen, die wilden niet. U zegt, ja, maar een mens die kan toch niet en dan houdt toch ook echt alles op. Dat eerste is waar, maar dat laatste niet. Kijk, onze onmacht dient niet tot onze verontschuldiging te zijn, zodat we zeggen, ja, ik kan het toch ook niet helpen. Onze onmacht dient tot onze beschuldiging. En dat is een hemelsbreed verschil. Geen verontschuldiging, maar een beschuldiging. Want het woord van God zegt, ach mens... Het woord van God zegt niet, ach mens, dat is toch ook wat, dat je zo'n slachtoffer bent geworden? Wat zegt het woord dan wel? Het woord zegt ons, mens, dat je zo'n schuldenaar bent voor het aangezicht van God. Dat zegt God. En daarom, God breekt in de waarachtige bekering niet uw onmacht, maar God breekt in de waarachtige bekering uw onwil. Die onwil houdt ons van Christus af. We willen van hem niet horen. Zelfs niet in heel kritieke omstandigheden van ons leven. Jaren geleden bezocht ik een oude broeder in het ziekenhuis. En wat doe je dan? Dan probeer je toch kort iets te zeggen over de Bijbel, over het woord van God. En over de zaligmaker van deze wereld. Daar stuur je wat op aan. Dominee, die man daar in de hoek, die heeft vannacht zo liggen hoesten, ik kon er niet van slapen. Oh ja, beste broeder, maar heb je nou het bloed van het lam? Ziet u, die zuster, dat is toch zo'n aardige zuster. En goed, zo kunnen mensen dat uitbreiden, maar ondertussen, wat doen ze dan eigenlijk? Dan stoppen ze hun oren dicht. Als het gaat om de heerlijkheid van het Lam van God. Dat is u, dat is jou, dat is mijn bestaan, dat is mijn hart ook. Maar als God breekt, dan breekt hij die onmacht. Nee, hij breekt niet de onmacht, hij breekt de onwil. Want die houdt ons van Christus af. Onze onwil, dat is hoogmoed. Onwil en hoogmoed, ze liggen in elkaars verlengde. En onze hoogmoed doet ons weigeren om te luisteren naar de klanken van het evangelie. Het staat hier. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. Hier ziet u wat er leeft in ons aller hart. U zegt wellicht, ja, maar zo bruut ben ik niet. En ik zou er ook echt nooit aan meegedaan hebben. Wel, dat laatste, daar zit misschien nog wat in. Maar wat dat eerste betreft wil ik u het volgende zeggen. U bent misschien wat minder bruut. Misschien bent u wat genuanceerder. Maar nu mag u zeggen wat erger is. Zo bruut doen als de mensen in deze tekst, of het wat verfijnder doen met alle netheid en keurigheid die erbij hoort. Misschien zijn we wel keurige mensen die op een of andere keurige manier weigeren dat Christus koning is in ons leven. Keurige mensen die op een keurige manier het koningschap van Christus in hun leven niet willen. Maar kijk, dat wordt nu juist de schuld van uw leven in de weg van bekering. Want God riep, maar dit wordt dan zo'n schuld als u erachter komt dat u God heeft laten roepen. En God heeft gelokt, kom dan. Kom dan, zoals een moeder haar kind roept, kom bij mama. Daar staat God. Hij heeft de ganse dag zijn armen uitgebreid tot een wederstrevig volk, lezen we in Jesaja 65. Kom dan, zegt God, laten we samen richten. Al waren uw zonden rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. God lokte, God riep, maar u ging met een boog om hem heen. Dat is het ergste wat er gebeuren kan in uw leven, van elke dag. Het is vergelijkbaar met de situatie dat u iemand tegenkomt en dan zegt u, ach, die wil ik niet meer zien. U draait uw hoofd om, u negeert die persoon. Zo doet u dat dan ook met God. Als de Heer u echter breekt door zijn liefde, in uw halsstarrigheid, in uw vijandschap, dan gaat u schuld belijden. Wel te verstaan, u gaat uw eigen schuld dan belijden. En, want de Heilige Geest werkt heel persoonlijk. Heren, dat ik zo vaak op dat plekje heb gezeten in de kerk. U kijkt achterom als u de kerk uitgaat. Heb ik daar gezeten? En heb ik maar steeds nee tegen u gezegd? Wat klaagt dat plekje u aan? Wat achtervolgt u dat als het ware? En de zonde van het paradijs was hoogmoed. Dat is ook de zonde van het ongeloof. Want waar de Heilige Geest echter werkt tot de zaligheid, daar wordt de mens gebroken, daar wordt de mens geknakt. Waarin wordt hij geknakt? In zijn eigen ik. Want dat ik, dat voert de boventoon in ons leven. God komt in ons levensverhaal. Niet voor. Maar God breekt uw eigen ik, opdat hij de hoogste plaats in uw leven mag ontvangen. God overtuigt u eerst van uw onwil en daarna blijkt pas uw onmacht. Want als de Heer uw hart gebroken heeft, dan ziet u het pas goed. Dat u niet kunt wat God van u vraagt. Dus als God uw hart gebroken heeft, als uw onwil gebroken is, dan pas ziet u hoe de onmacht in uw leven regeert. Wij proberen die onmacht naar voren te halen. U zegt, de mens kan er niet echt bij. Maar nee, zegt de Heere, dat is het niet. Het is niet die onmacht, het is de onwil. U wilt niet. En als u daarvan overtuigd bent, door de liefde van God in Christus, dan zegt u, Heere, ik kan het ook niet. O God, wat zou ik moeten doen? Dan is de werkelijkheid anders. We kunnen er een mooi verhaal van maken. Maar dan geeft u ten liefste God de schuld als u in uw onmacht blijft en uw onwil. En geeft u gebroken door de goedheid van God uit uzelf de schuld. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Of ik ben uw gramschap, Heere, dubbelwaardig. Want de Heere zegt altijd maar nee. En nog eens nee. En het komt terug. Hebt u wel eens verdriet gehad? De kinderen hebben verdriet. Ze komen thuis, mama is er niet. Dan hebben ze verdriet als ze gevallen zijn. Tranen. Nog eens tranen. Kinderen hebben tranen, maar als we groter worden, dan gaan we ons daarvoor schamen. Maar hebt u ook tranen voor God? Verdriet voor God vanwege de pijn in uw hart, droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Tranen vanwege het feit dat u de roepstemmen van de Heere hebt tegengestaan, dat u de oren hebt toegestopt, zoals we dat hier lezen. Stefanus spreekt hier met de liefde van heel zijn hart. Hij zou niets liever willen dat al zijn stenigers eenmaal met hem God zullen grootmaken. Tot in alle eeuwigheid. Dat leeft in zijn hart. Maar, zij, kijk, als dat weerklank vindt in uw hart, wat is het dan ingrijpend en smartvol dat u gezondigd hebt. En dat u zich verzet hebt tegen God en tegen zijn Christus. Dat u zich verzet hebt tegen hem die Stefanus hier predikt, die ingegaan is in de diepte van de dood. Waartoe? Opdat hij zulke mensen zoals u, jij en ik zou kunnen zetten op de hoogten van de genade van God. Meisjes en jongens, hebben jullie er erg in? Met name ook in jullie jonge leven. Laat het je gezeggen door deze hoge God Want het is van twee in één. Wanneer we ons hart voor onszelf houden, dan is het ons net als bij de leden van het Sanhedrin. Maar zij roepen hem met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. Dan is er geen houden meer aan. Dan is het net wanneer je een bal legt op een helling. Die laat je los en die bal die rolt helemaal naar beneden. Niet meer tegen te houden. Van kwaad tot erger. Zo is het hier ook. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. Dat is het laatste aandachtspunt. Een totale verwerping. Daar sluiten we mee af. Maar we gaan eerst zingen uit de avondzang, de versen 5 en 6. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En ook behoed het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugd weer om. 5 en 6 van de avondzang. Verwerping, onze derde gedachte. Stefanus' einde nadert. Een indrukwekkend gebeuren, een toepasselijke les, een totale verwerping. Want er staat in vers 58, en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. U vraagt zich misschien af, kan dat nu zomaar? Iemand buiten de stad voeren en hem dan stenigen? God had in zijn wet ook daarvoor toch bepaalde richtlijnen gegeven. Iemand mocht gedood, iemand mocht gestenigd worden, als het een valse profeet was. En de Heere gaf daarbij ook aan wie een valse profeet was. Want wie moest je nu voor een valse profeet houden? Wel, diegene moest je voor een valse profeet houden die het volk probeerde te verleiden tot de dienst van de afgoden. Begrijpen jullie dat, jongens en meisjes? Je kunt niet zomaar zeggen, hé, jij daar, je bent de valse profeet. De Heere gaf daarbij het zelf aan. Hoe kon je dat nu vaststellen, dat iemand een valse profeet was? Iemand was dus een valse profeet als hij het volk verleidde, afleidde van de dienst van de ware God. En daarvan lees je in Deuteronomium 13. Een valse profeet roept op tot afgodendienst. En zo iemand heeft zijn leven verbeurd en verspild. De valse profeet, die gaat de dood in. Ja, nog één keer. Een valse profeet moet dus gedood worden. Kijk nu eens naar deze geschiedenis. Wie gaat hier gedood worden? Stefanus gaat de dood in. Stefanus wordt hier dus bestempeld als een valse profeet. Stefanus wordt gestenigd. De diaken die vol is van de Heilige Geest, De ware God van Jezus Christus, als de zalig, die de zaligmaker de wereld predikt, die krijgt de straf van een valse profeet. Ziet u hoe de hel alles omkeert? Hij die het levend breekt, Stefanus dus, wordt de dood ingejaagd. Hij die oproept tot de ware dienst van de ware God, krijgt het stempel opgedrukt van een valse profeet. En in felle bewoordingen voeren ze Stefanus af, roepende met grote stem. De woede straalt er aan alle kanten vanaf. Buiten de stad Jeruzalem zal het vonnis worden voltrokken. De leden van het Sanhedrin doen zelf het werk van de gerechtsdienaren. De lasteraar van Gods naam wordt buiten de legerplaats gebracht. Daar ga je, Stefanus, buiten Jeruzalem. Maar kijk eens goed, Stefanus, je bent niet de eerste die de doodsweg buiten Jeruzalem wordt opgedreven. Vergelijkenderwijs symbolisch ziet Stefanus daar voetstappen staan. Hier is er één geweest. En de voetstappen die hij achtergelaten heeft, blijken de voetstappen van een lam te zijn. Een heel bijzonder lam. Het zijn de voetstappen van het lam van God, dat de zonde de wereld wegdraagt. Stefanus, wat gaat u aan het einde van uw leven al meer lijken op uw Heere en Koning, de Heer Jezus Christus? Wat hebben ze hem ook onrechtvaardig veroordeeld wegens godslastering? De Zoon van God, hij is de duivel in eigen persoon, Belial. Hij houdt het met de hel. Jezus kwam uit de hemel. Maar voor de Hoge Raad is Jezus de godslasteraar. Weg met zo een, de dood in, kruis hem. Hij, die het onschuldige lam van God was, werd ook buiten de stad gebracht. Ziet u hem gaan, Jezus Christus? Hij, die geen zonde gekend heeft, hij die geen zonde gedaan heeft, en toch wachtte hem de dood. Ja, daar heeft Jezus bewust voor gekozen. En dat moest ook, naar de raad van God. Is daar iemand, zo vroeg de Vader, in de stilte van de eeuwigheid, om een lam te zijn? Is daar iemand, om borg te zijn? Was u het toen? Was jij er, was ik er? Jezus was daar, het eigen kind van de Vader. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Psalm 40, u kent het wel. Hij komt als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En hij ging een weg die oneindig veel lager, veel dieper lag dan de weg van Stefanus. Hij ging de laatste weg, want terwijl Stefanus een open hemel ziet, roept Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Bij Stefanus is er verlichting, ondanks alle zwaarte van het lijden. Jezus zoekt naar de hand van God, maar die is er niet. Jezus zoekt het hart van zijn God, maar dat blijkt gesloten te zijn. En Stefanus ziet een open hemel. Vanwege het feit dat Jezus vrijwillig de dood in is gegaan. En dat deed hij niet voor vrienden, maar voor vijanden. Ook voor Stefanus. Nu zeggen de kinderen misschien wel ja, maar Stefanus, dat is toch een vijand van de Heere? U hebt zelf gezegd hoe prachtig hij over de Heer Jezus heeft gepreekt. Ja, weet je, er moet eigenlijk nog één woordje bij. Dat zegt de juf, de meester op school misschien ook wel eens. Er moet nog één woordje bij, zoals het hier is. Stefanus is geen vijand meer van God en van de Heer Jezus. Maar hij was het uit zichzelf ook. Stefanus was in zichzelf niet beter dan die stenigers. En vandaar ook de ernst van zijn prediking. Hij stond er niet boven. En nu, nee, hij weet wat het zeggen wil om tot de stenigers te behoren. Want ook hij was van huis uit een kind van Adam. Maar wat zien we hier nu? De kracht van Jezus bloed. De kracht van Gods genade schittert hier in al zijn rijkdom en heerlijkheid. Christus heeft niet alleen zijn leven gegeven tot de verzoening van de zonden van Stefanus en tot de verzoening van zijn schuld. Jezus Christus trekt zijn kind en zijn knecht ook achter zich aan de lijden zich op. Dat hoort ook bij die erfenis. Zijn genade blijkt zich niet alleen te openbaren in de verzoening van de zonde, maar zijn genade openbaart zich ook als je een kruisweg gaat, een lijdensweg gaat, als je verdrukking ondervindt in je leven, smaadheid lijden om Jezus wil. Belijden en martelaar zijn is in het Grieks hetzelfde woord. Je belijdt is per definitie dus ook een martelaar. En een martelaar blijkt dus ook een belijder te zijn. Dat is een harde werkelijkheid en tegelijkertijd ook een zalig gebeuren. Want weet u, hier neemt alle geredeneer een einde. Hier houden alle discussies op. Dit is de laatste ernst en de hoogste vreugde. Wat zal de naam Stefanus nu echt werkelijkheid en waarheid zijn geworden? Want Stefanus, dat wil zoveel zeggen als de gekroonde, de omkranste. Hij wordt uitgeworpen om Jezus wil. En de geur van Christus komt van hem af. U hebt misschien wel eens een stefanotus daar staan. Een plant die zo in een boog groeit met van die sterk ruikende bloemetjes eraan. Een stefanotus. En de kinderen die kunnen dus wel horen dat daar de naam Stefanus in zit. De naam Stefanus, de omkranste, de gekroonde. De geur van Christus komt van hem af. Hoe kan dat dan? Wel, direct naast Stefanus staat de koning met de doornenkroon. En waarom is de geur van Christus aan Stefanus? Dat is niet uit hem, maar dat is uit Christus Jezus alleen. Ik voor u, Stefanus, ik de doornenkroon. En u de kroon, de krans van de rechtvaardigheid. Gemeente, dit moet u maar niet romantiseren. Daar moet je maar geen mooi verhaal van maken, dat gevaar bestaat. Maar martelaar zijn heeft helemaal niets met romantiek te maken. Maar het heeft alles te maken met een keiharde, een haatdragende werkelijkheid. Die nochtans leidt tot een ongekende vreugde. Hier is die vreugde niet om Stefanus wil, maar die vreugde is er om Jezus wil. Op de weg achter Jezus aan, daar ontvang je geen eer. En je wordt ook niet de beste, want de weg van lijden, dat is de weg van de verdrukking. Maar het is ook de weg die leidt tot de drie-enige God. Het is de weg van de kruiskoning. Hij gaat vooraan en Stefanus volgt. Stefanus ziet hem met het oog van het geloof. Ja, hij ziet hem heel nadrukkelijk en ook lichamelijk. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. We zien Stefanus in onze gedachten onder een open hemel gaan. Er is ook een open hel, die hem aangrijst met al haar duizendtallen. Maar de open hemel heeft veruit de overhand. Hij gaat onder een open hemel naar de plaats van de terechtstelling. De eerste stenen die vallen al. De regels worden weer gehandhaafd. Er komen de stenen. Maar voordat de stenen komen, gemeente, dan is Jezus er al. Dat is het geheim. Het genadevolle geheim. Arme Stefanus? Nee, zeker niet. Oh nee, dat zijn de stenigers die zich verharden. Die stenigers die hun woede koelen op deze godsgezant. Want Stefanus is rijk. Hij is zalig. Hij mag het met de apostel zeggen. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is alles. Is dat ook uw spreken? Is dat ook jouw spreken? Amen. We eindigen met dankzeggen. Heere trouwe God in de hemel, u heeft ons onderwijs gegeven vanuit gedeelte van uw woord, de geschiedenis van Stefanus. En dat wijst ons dat op de onbekeerlijkheid van ons eigen hart, dat wijst ons dat op de gruwelijkheid van de zonde. De haat tegenover u en uw gezalfde, uw lieve Zoon, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Maar wat laat deze geschiedenis ook zien, dat er vergeving is bij u altijd al geweest. Heere, mogen wij dan ook tot u vluchten als wij de haat en de vijandschap in ons eigen hart herkennen. Als we dat eraan treffen, mogen we dat niet wegstoppen. Bewaart u ons ervoor dat wij onze oren dicht zullen stoppen en we zullen gaan overschreeuwen. Maar geef dat wij zullen luisteren naar die stille stem van uw Heilige Geest, die ons altijd tot Christus leidt, opdat wij u, de Jezus Christus, ook mogen zien en mogen verheerlijken. En geef dat uw kinderen dat ook in hun leven mogen laten zien. Dat dat openbaar mag worden in de vrucht. In de navolging van u, de Heer Jezus Christus. Geeft u ons de bereidheid allemaal om dat kruis van Christus op ons te nemen. Uw voetstappen te drukken, u na te volgen, al de dagen van ons leven. Ook als het moeilijk, als het zwaar is, geeft u daar de kracht voor. Iedere dag weer opnieuw. Heer, wij zeggen uw naam dank voor de boodschap van uw woord. Wilt u er de naprediker van zijn? Schenkt u uw zegen op deze dag, mogen we die doorbrengen tot eer van uw grote naam. Wilt u ons vanavond opnieuw onder uw woord brengen? Gedenkt u ook dominee Mulder, die dan uw woord mag ontvouwen en mag verklaren. Als het gaat over prediker, die wijze koning Salomo, die ons zoveel heeft nagelaten. De wijsheid die u hem zelf gegeven heeft. Wilt u ook dominee Mulder dan vervullen met uw heilige geest. Opdat hij met veel vrijmoedigheid uw woord aan ons mag brengen. Wilt u ons bewaren voor de zonde. Al het zondige, ook van deze dienst en alles, wilt u dat genadiglijk verzoenen. En alles wat van u is, wilt u dat alstublieft bekronen met uw zegen. We zeggen dan dank voor alles wat u gaf en hoort u ons alleen om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot gemeente uit Psalm 74 en daarvan het 22e vers. Vergeet niet, Heer, die onverdraagbaar hoon. Dat luid geroep van al uw weerpartijders, het woest gestier van uw machtsbestrijders, stijgt telkens op tot voor uw hemeltroon. Psalm 74, vers 22 is onze slotzang. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.